Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. De schriftlezing voor vanavond is uit Johannes 15 en uit 1 Petrus 4. De kerkdiensten voor de evolente volgende week, zondag 14 april, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dokter J. Hoek uit Veenendaal. 'S avonds om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor noodhulp in Zuidelijk Afrika. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Timon Jeugdzorg. De voorzang is Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, Jezus sprak ooit eens tot zijn discipelen: Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Waar hij gesmaad werd, dragen ook wij die smaad. We gaan u zingen van Psalm 74, daarvan het 16e en het 17e vers. De dag is de uwe, ook vormde gij de nacht. Gij schiep het licht, de zon met gloed en stralen. Door u is de aarde gesteld in juiste palen. Elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht. En het 17e, herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaden. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. De vijand van uw vrees en dienst verbasterd, heeft uw roem met smaad en schimp beladen. Psalm 74, daarvan het 16e en 17e vers. Aan het woord van onze God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ook vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat zullen we doen met de woorden van het apostolicum. En daarna gaan we zingen van Psalm 119, daarvan het 29e vers. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. En ook het 31e vers. Een goddeloos rot heeft mij ten roof gesteld. Nochtans heb ik uw wetten niet vergeten, te middernacht heb ik uw lof vermeld. Dan sta ik op om met een blij geweten het recht dat uw gerechtigheid verzelt tot uw roem ten breedste uit te meten. Psalm 119, 29 en 31, nadat wij het geloof hebben beleden en een ieder van u en van jullie beleiden met mij voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Zullen wij nu de Heer een zegen vragen voor de voortgang van deze dienst. Laat ons bidden. Ja, Heer, vanmorgen mochten we het beleven dat we de zon zagen opgaan en dat ze haar lichtstralen verspreidde. Dat we ook van de warmte van de zon mochten genieten deze dag. En wat is deze dag een heerlijke dag om te genieten van de rust die u ons geeft op deze rustdag. Wat schenkt u ons een heerlijke dag, Heere, wij danken u daarvoor. Dat we ook vanavond als gemeente naar uw naam genoemd in alle rust bijeen kunnen komen. Dat we hier ons plekje in uw huis mogen bezetten of thuis mogen meeluisteren door middel van de kerkradio of internet. En Heere, zoals het vanmorgen was, zo mag het vanavond weer zijn. U roept ons bijeen om woorden van eeuwig leven te horen. En u neemt ons bij de hand om ons te leiden op de weg ten leven. Om onze gids te zijn, om ons voor te gaan en de weg te wijzen die wij hebben te gaan. Heere, u laat ons daarmee niet in het ongewisse. Dan danken wij u dat uw woord voor ons een lamp wil zijn voor onze voet. En een licht op ons pad. Heere, groot is uw trouw. Dat laat u ook deze dag weer blijken. En dan zijn we verwonderd over wie u bent, over wie u bent voor ons. En we mochten de dienst ermee beginnen dat u de schepper van de hemel en van de aarde bent. We hebben ervan gezongen en we hebben het beleden. En Heer, nu bent u niet alleen de schepper die ooit uw schepping tot stand heeft gebracht door een woord te spreken. U bent ook degene die uw schepping draagt door het woord van uw kracht de eeuwen door. En juist in het voorjaar mogen we toch ook iets zien van uw herscheppende kracht. Dat alles weer mag opgroenen, mag uitlopen, tot bloei mag komen. O Heere, wat blijkt ook daarin, juist ook in het voorjaar, uw trouw in dit jaargetijde. Heere, ook daar danken wij u voor. En nu mogen wij weten dat u niet alleen uw herscheppende kracht toont in de schepping, maar dat u dat ook in ons leven wil doen. En daartoe mogen we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Want daar waar uw woord open ligt, daar waar de gemeente samenkomt, op de plek waar uw woord open ligt, daar bent u er toch bij. En daar is toch de werkplaats van uw Heilige Geest, die toch herscheppend, wederbarend wil werken. En Heere, geef dan dat vanavond, het woord dat vanavond gelezen wordt, tot klinken wordt gebracht. Dat het gehoord wordt met hoofd en hart. En dat dat vruchtbaar gemaakt mag worden door uw geest. En zijn heerlijke uitwerking zal hebben in ons leven. Dan is toch uw woord het zaad van de wedergeboorte. En Heere, daar waar dat wonderlijke werk nog niet heeft plaatsgevonden, wilt u dat toch doen? Maar dan is toch uw woord ook dat woord dat ons geestelijk voedt. En Heere, dan bidden wij u om de opening van uw woord, dat het werkelijk verstaan wordt. En dan bidden wij ook om ontvankelijkheid in ons hart en leven, dat wij ervoor openstaan. Heere, van nature zitten we potdicht voor u. Hebben we geen enkele aandacht voor u. Zijn we zo op onszelf gericht en op alles wat in deze tijd zich afspeelt om ons heen. Maar waar uw geest werkt, daar worden we toch een en al oor en daar gaat ons hart toch open en daar vindt uw woord toch ingang in ons leven. Doe het, Heere, want zonder dat kunnen we niet. Wij bidden u om uw zegenrijke werk, ook dit avonduur, hier en daar, bij diegenen die thuis met ons meeluisteren, niet alleen in deze gemeente, maar op tal van plaatsen waar ook vanavond uw woord verkondigd mag worden. En Heere, dan zitten we zo in de lijdenstijd toelevend naar Goede Vrijdag. En dan staan we ook vanavond stil bij uw lijden, Heer Jezus Christus. En wat voor gevolgen dat heeft ook voor allen die uw voetstappen drukken, in de navolging van u gekomen zijn. En rust ons dan ook vanavond toe met datgene wat nodig is om te volharden in die weg achter u aan. Heere, wij bidden u, als we daaraan denken in het bijzonder voor hen die te maken hebben met het lijden omwille van de belijdenis van uw naam. Dan denken we aan de kerk die ondergronds moet zijn, omdat ze vervolging heeft te vrezen. Dan denken we aan zoveel christenen die te maken hebben met lijden, die gemarteld worden of erger. Heere, we dragen hen aan u op. Zegen hen met de geest van volharding. Maar we bidden ook voor diegenen die menen te moeten vervolgen, die menen te moeten verdrukken. We bidden voor diegenen van wie het hart vol van vijandschap zit. Dat weet u toch te veranderen, Heren. Daar weten we voorbeelden van te noemen. Uw eigen werk. En u bent diezelfde God. Wil dan ook zo wonderlijk werken in onze tijden en van vijanden vrienden maken. Heren, wij bidden zo voor elkaar om een gezegende dienst. Zegen ons in alle dingen die te doen zijn. In de lezing van uw woord, in de verkondiging van uw woord, in het luisteren ernaar, in het zingen van de psalmen, ook in het begeleiden van de gemeentezang. Woorden dat Jelle vanavond voor het eerst achter het orgel zit om de gemeente te begeleiden. Zegen hem ook daarin, dat hij ook daarin de vreugde mag beleven. Heer in de hemel, wij bidden u om uw zegen wanneer wij onze gaven mogen geven. In alle dingen Zelfs in de kleinste dingen zijn we op u aangewezen. Zonder u kunnen wij niet. Wees in ons midden. Geef dat we het mogen ervaren. Weer de boze uit ons midden. Uit onze gedachten, uit ons innerlijk. En maak ons vol van u. Vol van verwondering over wie u bent. En u bent toch zelf degene die ons weet te leiden van verwondering tot aanbidding. Dat het werkelijk zal eindigen op dat loflied. U, u alleen, u loven wij. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het Nieuwe Testament, zoals we dat al zo even al hebben gehoord in Johannes 15 en in 1 Petrus 4. Johannes 15, daarvan lezen we vanaf vers 18. Johannes 15 vanaf vers 18 en 1 Petrus 4 lezen we in het geheel. En in Johannes 15 vanaf vers 18 komt het heilige evangelie als volgt naar ons toe. Woorden uit de mond van Jezus. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de vader, de geest van de waarheid die van de vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Wij vervolgen de lezing in 1 Petrus 4. Een gedeelte van de eerste Petrusbrief. Het zou mooi zijn als dit gedeelte te lezen een aanzet is om de hele brief maar eens te lezen in de week die voor ons ligt. Een brief lezen eigenlijk toch altijd in zijn geheel. Maar nu dan het gedeelte, het vierde hoofdstuk. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u de gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem, als de getrouwe schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit de Petrusbrief. Gemeente, we willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij het laatst gelezen gedeelte en dan wel het 13e vers van 1 Petrus 4, 1 Petrus 4 vers 13... waar we deze woorden lezen en daar ook bij zullen stilstaan. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Voordat wij hier in de prediking bij zullen stilstaan, willen we eerst gaan zingen van Psalm 74 opnieuw. En nu de verzen 20, 21 en 22, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang verkrijgt. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Het 21ste, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. En het 22ste, vergeet niet, Heere, die een onverdraagbare hoon, dat luidt geroep van alle weerpartijders. 20, 21 en 22 van Psalm 74. En voordat we dat gaan zingen, wordt u en wordt jij in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere, die we ook vanaf deze plek van harte bij u allen aanbevelen. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Geliefde gemeente, in dit gedeelte van de eerste Petrusbrief hebben wij het woordje Christen gelezen, in het 16e vers. En u zou je verwachten dat het woordje Christen in het Nieuwe Testament veel vaker voor zou komen. Maar dat is slechts 3 keer in het totaal, waarvan 2 keer in het enkelvoud, zoals hier in 1 Petrus 4 vers 16, en 1 keer in het meervoud. Degenen die van die weg waren, dat is degene die achter Jezus aangaan. De volgelingen van Jezus, zij werden in Antiochië voor het eerst christenen genoemd. Dat lezen wij in Handelingen 11. En verderop in Handelingen, als Paulus voor Agrippa moet verschijnen, dan zegt Agrippa op een bepaald moment, wanneer Paulus daar getuigt en zich verdedigt, je beweegt me om bijna een christen te worden. En zowel in Handelingen 11 als in Handelingen 26 zou je de vraag kunnen stellen, hoe zal dat nou geklonken hebben? Wat zal nou de intonatie zijn geweest? Een beetje schimpend, een beetje lacherig, of? Nou, daar in Antiochië, daar zou je kunnen zeggen, ze werden christenen genoemd, vernoemd naar ene Christus, maar ook, dat is een woordspeling, dat zijn mensen die goed doen. Daar gaat wat van uit. En hoe Agrippa dat nou precies bedoelde, lacherig, beschimpend, we zijn er niet bij geweest, we weten niet hoe dat heeft geklonken. Maar het is opvallend dat Petrus dit woordje ook gebruikt hier in deze brief. Christen, dat woordje wat je eigenlijk veel meer in het Nieuwe Testament, wat toch boordevol evangelie van Jezus Christus staat, zou verwachten. Wat betekent het nou, dat woordje Christen? Nou, ik zei het zo even al, daar in Antiochië, vernoemd naar ene Jezus Christus. Dan ben je vernoemd. Nu, daar hebben we allemaal namen, of één naam, of meerdere namen meegekregen toen wij geboren werden, lang geleden of wat korter geleden. En niet zelden komt het voor dat mensen vernoemd worden. Dat je vernoemd bent naar je vader of je moeder, naar je grootvader, je grootmoeder, of naar iemand anders die een belangrijke rol speelde in het leven van je ouders, vernoemd. En het zou ook zomaar kunnen zijn dat je trots bent op je naam, omdat je weet, die naam die droeg ook die en die. En die hebben wat neergezet in hun leven, die hebben wat betekend, niet alleen voor hunzelf, maar ook voor anderen. Daar kun je met smaak iets van vertellen. En nu mag jij die naam ook dragen. En wellicht ben je ook met die namen hier of daar destijds, of elders in de kerk, in hun kerk gedoopt, en werden die namen ook genoemd door de predikant, door wie je gedoopt bent. En dat betekent dan zoveel dat God je bij namen heeft geroepen en heeft gezegd, je bent van mij. Nou, wat betekent nou christen zijn? Dat je van Christus bent, niet alleen vernoemd naar Christus, ja, ook dat. Nou, als je ergens trots op mag zijn, dan is het wel het vernoemd zijn naar Jezus Christus. Want als er iemand is die iets betekend heeft voor de ander en voor anderen, en daar hoor jij en u toch ook bij, dan is hij dat wel. Dat je vernoemd mag zijn naar hem die echt iets heeft betekend. Wat een ander nooit heeft nagedaan. Christen genoemd worden. En wat betekent het als je die naam draagt? Christen wordt genoemd. Nou, dan denken we, laten we dan de Heidelberger Catechismus maar raadplegen. Vind je ook niet? Zondag 12, daarvan dat tweede Die tweede vraag in die zondag en dat tweede antwoord. Waarom word je christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Dat is gezalfd, vervuld met de Heilige Geest. En daar blijft het niet bij. Dat is natuurlijk heel mooi. Dat is trouwens ook noodzakelijk. Maar het heeft wel een doel. En dan staat het er zo. Opdat ik zijn naam belijd, mij als een levend dankoffer aan hem overgeef, met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivelstrijd, en daarna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. En hoe je dat nou moet zien, dat laatste, zul het maar heel simpel houden. Beheerder mogen zijn van de nieuwe schepping, zoals ooit Adam dat mocht zijn in de Hof van Eden. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Maar hier zien we iets in terugkomen wat ook in het leven van de Heer Jezus Christus zelf gezien wordt. Want hier gaat het over de drie ambten van Christus. Hij die de hoogste ambtsdrager is, profeet, priester, koning. En naar Christus genoemd zijn, christen zijn, ben je ook zo'n ambtsdrager in de navolging van hem, om zijn naam te belijden. En u voelt u al aan, gemeente, daar komt het dus ook aan, op aan, dat je niet alleen christen genoemd wordt, maar dat je dan ook zo werkelijk bent. En zo je weg door het leven gaat. Naamchristenen, waar je eigenlijk niets aan merkt, die zijn er ook. Ze noemen zich dan nog wel christen, maar waar komt het in openbaar? En door de tijd heen spreken wel eens mensen. Als je hen daar bevraagt en dan zeggen ze, oh jammer, ik ging vroeger naar de christelijke school. Oh, en ik ging ook nog naar de zondagschool. En ik stem op een christelijke partij. Maar het gaat dus om meer, dat zien we wel in dat antwoord van zondag 12. Dat je werkelijk christen bent. Met recht christen wordt genoemd. En gemeente, nu heeft dat christen zijn consequenties, gevolgen. En daarover gaat het in het gedeelte van de brief van Petrus, die ook vanavond voor ons open ligt. Die brief die ook aan ons gericht is, een algemene zendbrief. En ja, als ik zeg dat heeft gevolgen, waar je christen bent en zijn naam belijdt, daar komt wat tegenin. Maar niet alleen dat. Christen zijn, ja, dan heb je deel aan de zalving van Christus, hebben we zo even geleerd. En in vers 13 zie ik ook, dan heb je gemeenschap aan het lijden van Christus. Dan deel je ook in het lijden van Christus. En nu heeft dat twee aspecten in zich. Het eerste is, waar wij gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, dan denk ik ook wat ik in het avondmaalsformulier lees, dat waar Christus gekruisigd wordt, en dat tot een volkomen verzoening, en als we daar door het geloof deel aan mogen hebben, betekent dat dat God ons ziet alsof wij zelf de straf op de zonde hebben gedragen en alsof wij zelf de schuld vanwege die zonde hebben betaald, verzoend. Dan delen wij in dat volbrachte werk van Christus wat lijden betekende. Maar nu gaat het hier ook over andere dingen. Daar gaat het namelijk ook over wat ze de Heer Jezus Christus hebben aangedaan. En dat begon al vanaf zijn leven op aarde. Rondom de kerst hebben we het wellicht gehoord. Er was voor hem geen plaats. En niet lang na zijn geboorte moest hij op de vlucht. Want toen al werd hij gezocht, toen al werd hij vervolgd. En moest hij naar Egypte om daar veilig te zijn. En als hij in het openbaar gaat optreden, wat zien we dan? Oh, dan is het nog wel niet die lijdensweg die van Gethsemane naar Golgotha gaat. Maar tegelijkertijd kunnen we wel zeggen dat het eigenlijk een en al lijden is geweest. Want wat is hij miskend? Geen erkenning. Wat is hij vaak aangevallen? Niet alleen door de duivel, maar ook door mensen om hem heen. Wat is hij vaak belasterd? Als men, en met name de godsdienst, met hem in discussie ging. Wat een lijden is dat voor hem geweest als hij geconfronteerd wordt met dat ongeloof, zelfs binnen het gezin waar hij deel van uitmaakte. Wat een lijden als hij moet leven te midden van zoveel gebrokenheid en van zoveel vijandschap en van zoveel huichelachtige godsdienst. Wat een lijden. En ja, dan spitst dat lijden zich toe. Na die laatste viering van Pascha en dat laatste avondmaal, dan spitst dat lijden zich toe in de hof van Gethsemane. Dat is ongekend geweest, dat lijden van de Heer Jezus Christus. Staat er niet voor niets in het Lucas-evangelie dat zijn zweetdruppels werden als bloed. Dat hij daar geworsteld heeft, dat hij daar kroop als een worm en geen man. Wat een lijden was het voor hem dat zijn discipelen niet eens 1 uur met hem konden waken. Wat een lijden voor hem is het geweest toen hij verraden werd door 1 van de 12. Wat een lijden toen er met hem gespeeld werd, gesold werd. Wat een lijden toen er juist door diegene die altijd voorop stond als het gaat over het belijden van de Heer Jezus, toen hij juist door hem werd verloochend. Gemeente, zal ik doorgaan om die lijdensweg van de Heer Jezus Christus uit te tekenen. We kennen het wel in de 7 lijdenszondagen, zo voorafgaand aan Goede Vrijdag, wordt ons de lijdende Christus uitgeschilderd. Openbaart de lijdende Christus zich in de prediking. Wat eindigt daar op Golgotha aan dat vreselijke kruis, dat vloekhout van het kruis? Was u op Golgotha ooit? Bent u daar geweest? Bent u daar? En zie je hem daar hangen, mijn verlosser hangt aan het kruis. Wat een schouwspel. En dan te moeten erkennen en belijden, en hij hangt er mijnentwege. Niet alleen vanwege de Joden, zoals Revius dat onder woorden bracht in zijn gedicht, maar ook ik heb u dat aangedaan. Lijden, wat zijn dieptepunt bereikte in die uitroep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dat ging diep bij de Heer Jezus. Zo diep hoeft het en gaat het bij ons niet. Want hij is ooit van God verlaten geweest, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. En gemeente, toch schrijft Petrus hier over de gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Miskend worden, bespot worden, dragen van smaad, vals beschuldigd worden, achtergesteld worden, genegeerd worden, geslagen worden, belachelijk gemaakt worden. Zo kunnen we wel doorgaan. Gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Ja, dat is het deel van hem of van haar die door Gods genade in de navolging van de Heer Jezus Christus wordt gebracht. En die zijn naam belijdt, zoals zondag 12 daar ons in onderwijst. Die zichzelf toewijdt aan de Heere als een dankoffer. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Diegene die met een vrij en goed geweten vecht, strijdt tegen de duivel en tegen de zonde. Die heeft hier heel wat tegen. Je hebt soms jezelf al zo tegen, hè? Die oude natuur in ons, die kan zo opspelen. Maar waar je door Gods genade vol van de Heilige Geest mag zijn. Waar je door Gods genade als een rank aan de wijnstok verbonden mag zijn. En vrucht mag dragen. Gods werk in je leven. Daar moet je ook rekenen. Dat je te maken hebt met verdrukking. Laat de hitte van de verdrukking die onder u tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. We moeten er maar niet vreemd van opkijken, schrijft Petrus. Dat heeft hij zelf ook ondervonden. En zovelen met hem. En ja, als het dan gaat over lijden in onze situaties. Oh, er wordt wat afgeleden. Ik weet van heel veel lijden, mensen die te maken hebben met moeite, met zorg, met ziekte, met verdriet waar ze maar niet bovenuit kunnen komen. Die heel veel te maken hebben met lijden. Dat is een lijden ten gevolge van de gebrokenheid sinds de zondeval. En er wordt wat geleden. En wat zijn er mensen die lijden onder tekort aan voedsel, honger. Die lijden onder het feit dat er geen vrede is, onrust, die op de vlucht moeten. Ook in die zin is er heel veel lijden, jazeker. En dat moeten we maar niet onderschatten. En al dat lijden, met al dat lijden moeten we ook maar altijd maar weer bij de Heere terechtkomen, jazeker. En dan in het geloof en in het vertrouwen, in de hoop op hem, van wie we zingen, maar de Heere zal uitkomst geven. Maar gemeente, hier gaat het echt wel om een lijden omwille van de belijdenis van de Heer Jezus. Waar we zijn naam belijden, waar we ervoor uitkomen. Waar we dus die echte christen zijn van zondag 12. Dan moet je er maar niet vreemd van opkijken. Petrus heeft dat ondervonden. De christenen in Jeruzalem, die eerste gemeenten daar, ze hebben dat ondervonden. Maar Petrus en Johannes, niet kort na de Pinksterdag, toen zij getuigden van Jezus Christus en die gekruisigd, toen ze predikten van die ene naam onder de hemel gegeven door wie wij behouden moeten worden. Wat kwam daarop af? Toen daar in de naam van de Heer Jezus Christus zieken werden genezen, kreupelen mochten lopen, wat kwam er aan weerstand op af? De gevangenis in, aan de ketting. Als je dat in Handelingen 4, Handelingen 5 leest, hoe ze de dreiging op zich afkrijgen, dat ze hun mond moeten houden. Maar we kunnen het niet nalaten om te spreken over datgene wat we hebben gezien en gehoord. En de dreiging wordt des te feller. En dan die eerste christengemeente vanwege de vervolging, de gemeente in de verstrooiing. En Petrus zegt dan, verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En gemeente, Christus heeft geleden, vooral ook, tot aan het kruis, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij, dat lam van God, dat de zonde op zich nam, onze zondeschuld met zich meetorste, om die zonde weg te dragen. Jesaja 53 is dan altijd weer zo'n sprekend, zo'n veelzeggend hoofdstuk. Hij, dat lam van God, zichzelf opgeofferd tot een volkomen verzoening. Dat was het doel van zijn lijden. De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan degene die hem gezonden heeft. Dat betekende voor hem dat ontzettende heftige lijden. Nou, in die zin waar wij gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, is niet meer zo bedoeld dat wij ook nog een steentje bijdragen aan die verzoening, alsof Christus zelf niet genoeg gedaan heeft. Want zijn eenmalig offer is werkelijk genoegzaam, is voldoende tot een volkomen verzoening van al onze zonden, van de zonden van de hele wereld, schrijft Johannes in zijn brief, in die eerste brief. Maar toch lijden. Paulus die schrijft in de Colossensebrief ook over die blijdschap. Maar nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Ja, waar wij dus de voetstappen van de Heer Jezus drukken, daar krijgen wij ook met die spot en die smaad en die hoon te maken. Ze hebben hem gelasterd, onze Heere, en wij als dienaar van hem, en u dient hem toch? Ja toch? Je bent toch al achter hem aangekomen? Of kon je het niet aan toen de Heere Jezus zei, wie achter mij wil aankomen, nemen zijn kruis op, verloochenen zichzelf en volgen mij. Had je het er niet voor over? Wie zijn leven meent te kunnen behouden, die zal het verliezen. Wees daarom niet zo dwaas, want je raakt het kwijt hoor. Maar kom toch in gehoorzaamheid aan zijn nodigende roepstem achter hem aan. En dan is dat geen kalme reis, dan is dat niet gemakkelijk. Dat betekent, kijk er maar die vreemden op als lijden dan je deel wordt. Dat zijn die verdrukkingen van Christus die overblijven. En Paulus, die eerst dus een vervolger van de gemeente was, de christenen vervolgde, werd later volgeling. En kon niet anders en moest ook niet anders dan de apostel voor de heidenen worden. En wat heeft hij ook dat lijden, waar hij zelf eerst een oorzaak van was, later ook ondervonden. Geslagen, gegezeld, gestenigd. En net zoals Petrus en Johannes destijds toen ze gegezeld werden, ook hier Paulus in die Colossensebrief getuigt hij van de blijdschap vanwege het lijden, de gemeenschap aan het lijden van Christus. Hoe kun je daar nou blij van worden? Want dat is toch niet fijn? Dat is toch niet prettig en niet leuk? Als dat allemaal je deel wordt, dan hou je toch eigenlijk maar liever je mond, hè? Ik kan me best voorstellen, als je nou als enige christen op een universiteit zit, of een hbo-opleiding, of op de voortgezet onderwijs, en je komt ervoor uit dat je christen bent, en je vertelt wie Jezus voor je is. Het kan zomaar zijn dat ze je heel vreemd aankijken. Als je dan ook nog eens vertelt dat je als christen volgens de regels van de Bijbel wilt lezen. Het kan zijn dat ze je vreemd aankijken. Of dat ze je zo vragend aankijken, je bent toch niet achterlijk, dat is toch niet meer van deze tijd. Dan denk je misschien wel, och, had ik er mijn mond maar over gehouden, had ik het maar voor mezelf gehouden. Ja, dat is wat de wereld wil. Dat je het voor jezelf houdt, dat je het geloof, jouw christelijke levensovertuiging voor jezelf houdt, achter de voordeur houdt. Maar zodra je daarover spreekt, je daarover uit, je dat ventileert, je daarvan getuigt, kijk er niet vreemd van op. Maar wees er maar blij van. En waarom nou die blijdschap? Nou gemeente, de Heer Jezus, hij heeft ooit een bergrede gehouden. En die bergrede begon met zaligspreken in Matthäus 5. En een van die zaligsprekingen, daar horen we het hem zeggen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen alle kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Nou, alleen al dat woordje zalig. Ik weet niet wat dat woordje met u en met jou doet. Maar dat woordje, als mij dat wordt meegedeeld, als ik mag delen in dat zalig zijn, dat geeft zoveel vreugde. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben van hem. En ja, dan heb ik die smaad en die laster te verdragen. Maar ik mag weten van zaligheid. Petrus die schrijft dat ook in zijn brief. Die heeft die woorden van die bergrede destijds goed in zijn oren geknopt. Dat zeg ik, in zijn hart bewaard en meegedragen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want je bent christen. Want En nou zeg ik het maar met de tekst van woorden van 14. De geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Dat is die zalving waar de Heer Jezus Christus zelf mee gezalfd is. Die geest die op hem neergedaald is in de gestalte van een duif, weet je nog? En die rust nou ook op u, op jou, wanneer je werkelijk christen bent, die zalving deelachtig bent. Ik zou bijna zeggen, we hoeven de verdrukking en de vervolging, het lijden niet te zoeken hoor, echt niet. Maar als je nou nooit iets van weerstand ervaart, hoe zit het dan met u, met jouw getuigenis van Christus? Want het is toch vanwege het belijden van zijn naam. En soms is dat in eigen kring al dat het weerstand oproept. Misschien wel in je gezin. In je familiekring. In je vriendenkring. Daar moet je het maar niet over hebben, want dan wordt het bonje. En je kunt het altijd moeilijk mee hebben. Wanneer je jezelf gedrongen voelt om iets te vertellen wat de Heere in je leven heeft gedaan. Maar ze glimlachen dan. Ze kijken je meewarig aan. Als u smaad wordt aangedaan. Nu is dat bij ons allemaal wat in subtiele vorm vaak, hè? Niet zo heftig als elders, zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea, die bekende landen, weet je wel, Pakistan, Egypte. Nou, gisteren, toen ik deze woord nog eens overdacht, als een afronding van de overweging de hele week. Ik zat nog even wat op een of andere website van exegese te kijken en toen zag ik ook in mijn mail iets voorbij gaan van een krant, de koppen. Christenen in Pakistan en Egypte draaien op voor het vuile werk. Nou, daar word je niet gegezeld en ook niet gemarteld. Maar je voelt je al achtergesteld. Hoe zou je daarmee omgaan? En nou lijkt dat allemaal nog ver weg, hoewel de wereld tegenwoordig een dorp is. Maar ik las onder datzelfde bericht: secularisatie bedreigt godsdienstvrijheid in Nederland. Dan komt het al dichterbij. Alleen dat woordje bedreigt al. En ook godsdienstvrijheid. Nou, dan gaat het christendom, dan gaat het de christenen niet voorbij. Dreiging die op ons afkomt. En nu gaat het mij niet om bangmakerij, nee! Lees die Petrusbrief, gemeente. Het is een hele actuele brief. Verblijd u. Want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. En je hoeft het niet te zoeken, zei ik zo even, maar waar het je overkomt. Draag het geduldig, zoals onze heiland geduldig dat lijden heeft gedragen en verdragen. En nu gaat het niet alleen die geest die voor ons de geest van volharding is, dat we het ook kunnen volhouden. Maar het is ook die geest van de heerlijkheid die ons verder doet zien. Johannes kreeg op Patmos te horen: wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. En dat is ook in de navolging van de Heer Jezus. Want ja, het was van lijden tot heerlijkheid. Door de diepste diepte heen, uitermate verhoogd. En dan mag de dienaar daarin ook zijn Heer, zijn Heere, haar Heere volgen. En Paulus, die heeft het geschreven. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat ook wij met hem verheerlijkt worden. En dat vers erop, Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat is ook het tweede deel van de tekst, opdat u zich in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Gemeente, waar nou die blijdschap vandaan? Dat is geen goedkope blijdschap, maar dat is een gegronde blijdschap waar je voortdurend blijft zien op de Heer Jezus. Zowel in de weg die hij ging van het lijden en sterven, maar ook in de weg van zijn opstanding en het zitten aan de rechterhand van de Vader. Wat een heerlijkheid en wat een vreugde is zijn deel geworden. En gemeente, als we dat woord van Paulus, Gods woord, ter harte nemen, oh, dan moeten we dat lijden wat christenen elders in de wereld. En gemeente, als christenen weten we ons toch aan elkaar verbonden. Ook al is het ver weg, Pakistan, Egypte, Noord-Korea, elders in de wereld. We weten ons aan elkaar verbonden als lichaam van Christus, 1 Korinthe 12. En daar lees ik ook, als één lid lijdt, lijden alle leden. Dan gaat het je aan het hart, dan leid je mee. En gemeente, dan is het zelfs Christus die het in zekere zin aan het hart gaat, hoewel hij daar verheerlijkt is. Hoewel hij daar aan de rechterhand van de Vader zit. Maar weer dat Romeinen 8, hij is het die voor ons pleit. En hij waakt erover dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. En hij zal ervoor zorgen dat we door zijn geest zullen volharden tot het einde. Want er is niets wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Gemeente, als je dat mag weten. Als je zo op Jezus mag zien. En dat bidden we ook voor hen die zo concreet met fysieke vervolging en lijden te maken hebben omwille van de naam van Christus. Maar dat moeten we ook zelf en dat moeten we ook elkaar voor ogen houden. Waar wij te maken hebben soms met achtergesteld worden of als we ermee te maken krijgen. Zie dan op hem. Hij moest door de diepte heen. En de dienaar is niet meer dan zijn Heer. Maar uitermate verhoogd. En ook daarin te mogen delen. Gemeente, woorden van eeuwig leven die vanuit het woord van God ons tegemoet komen. Ons ter oren komen. Neem ze mee, draag ze mee in je hart. En als je dan inderdaad te maken krijgt met lijden. En hier, het valt misschien nog wel mee, hoewel ik jullie persoonlijke omstandigheden natuurlijk lang niet allemaal ken. Maar ik ben bijna geneigd, het valt in zekere zin nog wel mee. Maar hoe zal het zijn voor onze kinderen, kleinkinderen, als ik dus zo'n bericht lees, secularisatie bedreigt godsdienstvrijheid in Nederland. Gemeente, de hitte van de verdrukking, dat is geen pretje. Dan zou je van, nou als het nou zo moet, dan maar niet. Ik kan me voorstellen dat je dan gewoon maar je mond houdt. En die hitte van de verdrukking wil ontlopen. Gemeente, de blijdschap, dat wekt soms verwondering bij tegenstanders. Daar weet ik ook van. En het geduld waarmee je het lijden ondergaat in die zin, dat wekt soms verwondering. En dan wil ik dat lijden nog wel weer breder trekken. Ook het lijden omwille van de belijdenis van de naam van Jezus. Waar wij de moeite van het leven ook getuigen onze hoop te vestigen op de Heer. Daar wordt misschien ook wel vragend aangekeken. Maar getuig maar met vreugde en blijdschap wie Jezus voor je is in alle omstandigheden van je leven. Ook als daar ziekte is of zorg is. Tot aan het einde van het leven toe. Wat is het mooi als je dan met blijdschap, met zielenvreugde, ook al is het lijden, je weg mag gaan. Want de geest van de heerlijkheid van God rust op je. En dat wekt soms tot verwondering. Vorig jaar was een van onze kleinkinderen ernstig ziek. We vreesden voor haar leven. Een meisje met Down. Met een zware hartafwijking. Geveld door allerlei vreemde virussen. Wekenlang aan de beademing. En ze zeiden, er is nog maar één ding. Een hart-longmachine, maar daar komt ze dan niet meer van af. In het Erasmus Rotterdam. En daar, de zorg die daar geleverd werd, zo bijzonder. Maar vanuit medemenselijkheid voor de meesten. Een enkeling waarvan ik het vermoeden had, die zou wel eens naar de kerk kunnen gaan. En wat is er gebeden in die tijd? Je ziet je zoon en zijn vrouw en dat gezinnetje lijden onder de spanning. Maar wat een mensen om hen heen die voor hen hebben gebeden. En op een bepaald moment was daar een wonderlijke omslag. Zelfs zo dat ze van de beademing afkon. En heel de afdeling was verwonderd. Dit is een wonder! Gelovig, ongelovig, iedereen stond er versteld van. En ja, wat is dan mooi als je met een enkel woord mag zeggen, als het gaat over wonder, dan gaat het vooral over de God van wonderen. En ja, dan neemt een ieder op zoals hij het op wil nemen. Maar als je dan vanuit ook dat lijden iets met verheuging en blijdschap in die weken al ziet op Jezus, maar dan mag getuigen, dan mag je ook verwachten dat de Heer daar mee doorgaat. En het wonderlijk uitwerkt ook in het leven van artsen of verpleegkundigen. Blijdschap, dat is toch iets wat iets losmaakt, ook bij anderen. Daarom, gemeente, verblijd u. Amen. Als antwoord op de prediking willen we gaan zingen van Psalm 73. En daarvan nu het 12e vers. Zo even voor de dienst zongen we het 13e. Zo'n prachtig vers, nu het 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angsten, pijn, u al mijn liefde waarde schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. En dat loopt dan uit op, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Gemeente, zullen wij nu danken en bidden. Heren, het is wat waar we in de navolging komen van u, getrokken door uw liefde, bij de hand gevat door uzelf. Daar kan lijden zomaar ons deel zijn. En Heren, dan niet bedoeld als een straf om de schuld, de zondeschuld te betalen, maar veel meer bedoeld als beproeving en loutering. Ja, Heren, waar het ons echt om u gaat, ook al moeten door de diepte heen, daar is toch uw geest die ons ook de volharding schenkt en ons bewaart voor afhaken. Heren, dan komt het openbaar wie er in ons leeft. En wat is het heerlijk als we met de apostel Paulus mogen zeggen: ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En Heren, dan zorgt u zelf voor die volharding. Want de geest van u rust op ons. En daar bidden we ook voortdurend om. Die geest die ons al beloofd is toen we werden gedoopt, die in ons en bij ons wil wonen zonder wie we niet kunnen. Heilige Geest, woon in ons hart. Heren, zo dragen we het gehele christendom aan u op. En geef dat het christen zijn ook zijn uitstraling zal hebben naar anderen toe. Juist ook als er tegengas gegeven wordt en als er weerstand ondervonden wordt, dat we iets van blijdschap, van vreugde vertonen, dat er een verheuging en een blijdschap zal zijn als we verder mogen zien dan het hier en nu alleen. Heren, wij dragen de gemeente in haar geheel aan u op, met alle vreugde die beleefd wordt, maar ook met alle moeite, zorg en ziekte die er is. En dat is er. Maar we weten, bij u is raad, Heren, we weten dat we toch bij u altijd weer terecht kunnen. Waar dan heen tot u alleen? Heren, gedenk hen die te maken hebben met verdriet en rouw. Schenk vertroosting. Heren, wij danken u dat we deze dag mochten ontvangen uit uw hand. Dat we zo ook in deze avonddienst elkaar mochten ontmoeten. Een dienst waar u zich laat ontmoeten in de opening van uw woord. Wij danken u daarvoor en wij bidden u: zegen ons het verder van deze avond en de week die voor ons ligt. De kinderen als ze weer naar school gaan, degene die lesgeven. Heren, wij bidden voor degene die de zorg hun werk doen. Wij dragen hen aan u op die zorgen voor de ordehandhaving. Wij bidden voor hen die volop bezig zijn in het bedrijfsleven. Wij bidden voor hen die geen werk hebben of niet meer kunnen werken, om welke reden dan ook. Zegen ook hen en Heren, zegen ons allen. Ja, stel ons ook dan tot een zegen. Gedenk al het werk wat in de gemeente mag gebeuren. De dominee van Zetten, de dominee van de Wind en alle ambtsdragers en alle die bij het kerkwerk betrokken zijn eromheen. Laat uw woord zijn loop hebben en uw werk zijn voortgang vinden ook in dit deel van uw wijngaard. Opdat uw gemeente gebouwd mag worden en uw koninkrijk ook uitgebreid zal worden. Heren, we danken u en we bidden u dit alles. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. We gaan de lofzang zingen, Heren. En leg het maar in ons hart en op de lippen. En geef dat ons hele leven een loflied zal zijn, dat ons leven gericht zal zijn op u. Uw naam ter eer. Want u, u alleen, u loven wij. Amen. Onze slotzang is gemeente Psalm 75 en daarvan het eerste en het laatste vers. U alleen, u loven wij, ja. Wij loven u, o Heere, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En het zesde, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Gemeente, ga dan heen in vrede, ga uw en ga jouw weg. Onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, bewaren en bewaken onze harten en gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.